Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is Stadhuisplein, de podcast over de Utrechtse politiek. En vandaag, als vanouds, vanuit de hal van het Utrechtse stadhuis. Dat, het sportpark was toch niet helemaal bevallen, Dimitri, volgens mij wel.
Ik vond het wel leuk.
Oh, je vond het wel leuk. En in het stadhuis is het opvallend. Nou, rustig, want vorige week begon het zomerreces voor de politiek. Als laatste behandelde de raad vorige week de voorjaarsnota. Die werd uiteindelijk aangenomen, maar wel met een aantal wijzigingen. Goed nieuws voor de verkeerstuin, de amateurkunst, dierenweides, kinderboerderijen, de bedbad, broodregeling en de bijzondere bijstand. Zij moesten eerst geld inleveren, maar de raad stak daar een stokje voor. De VVD en 1 Utrecht lieten met een tegennota zien dat fundamenteel andere keuzes heel goed mogelijk zijn. Maar ja, hun voorstellen haalden het niet, geen meerderheid. Welkom bij de 48e podcast in deze serie Stadhuisplein. Later gaan we het ook nog hebben over studentenhokken van
12
vierkante meter. Maar eerst dus die voorjaarsnota. Dat doen we met Helene de Boer, oud-fractievoorzitter voor GroenLinks in Utrecht. Dimitri Gielissen, statenlid voor de VVD, u hoorde hem al een paar keer. En Matthijs Sinot, oud-kamerlid voor D66. Matthijs, het is jouw eerste.
Ja, dat klopt. Ik vind het nu al gezellig.
Ik vind het nu al spannend. Welkom. Ik ben je een beetje uit het oog verloren. Waar ben je gebleven?
Ik ben tegenwoordig consultant bij Arcadis. Na mijn tijd in de Kamer, waar ik me heel druk heb gemaakt om de energietransitie, doe ik dat nu voor bedrijven en overheden, provincie, gemeentes, landelijk, vanuit het adviesbureau Arcadis.
En mis je de politiek een beetje?
Ja.
Is dit een open sollicitatie?
Nou ja, politiek is elke dag ook je gezicht laten zien. Hè? Dus dan zou je dat zo kunnen noemen. Maar nee, dit is vooral gewoon ontzettend leuk om het weer eens over de Utrechtse politiek te hebben. Het is mijn stad en ik volg het nog met interesse. En ook de landelijke politiek volg ik nog met grote belangstelling. En ik heb natuurlijk nog veel mensen die ik regelmatig spreek die nog actief zijn.
Ja. Helene, jij ook welkom.
Dankjewel.
In hoeverre volg je als oud-politicus nou nog de lokale politiek?
Nou, ik volg het nog wel enigszins. Ik vond het wel verrassend hoeveel moeite het eigenlijk kost om het te volgen. Want je denkt als je in de politiek zit dat de halve stad daar op zijn minst weet van heeft. En ook wel een beetje mee bezig is. Maar het kost dus heel veel moeite om je er echt in te verdiepen en dingen mee te krijgen.
Ja, het is mijn kritiek als... Ik ben een actief volger, dat mag je wel zeggen. Mm-hmm. Mijn kritiek ook op de politiek in Utrecht, dat het voor de buitenstaander niet te volgen is. Het gefragmenteerd vergaderen, in één keer schorsen en dan in één keer weer beginnen. Als je thuis zit, ja, dan heb je gewoon geen idee.
Ja, dat is sowieso lastig, hè, om de debatten, maar je kunt ook dingen terugkijken en dan kun je ook even doorspoelen natuurlijk.
Dat scheelt,
ja. Dat is handig. Maar ook in de media is het best lastig te volgen. Het gaat nog enigszins als het over zeg maar herinrichtingen gaat en grote projecten. Maar bijvoorbeeld het sociale domein, daar wordt heel weinig over ook in de krant en op tv en sociale media geschreven. Dus het is best lastig om bij te houden wat er allemaal gebeurt.
Dus ik doe die goed?
Nou, dat weet ik niet. Dat viel me ook op toen ik in de raad zat, dat sommige onderwerpen sexier zijn voor de journalistiek dan andere.
Ja, en we zijn eigenlijk maar met z'n tweeën, twee journalisten die het actief volgen.
Ja, zeker.
En ik zal eerlijk zeggen, ik heb ook mijn voorkeuren voor onderwerpen, maar goed.
Dat is me nog nooit opgevallen.
Nee, helemaal mee eens. 1,5 miljard euro. 1,5 miljard euro. Dat is een 1, dan een 5 en dan maar liefst 8 nullen. Is wat de gemeente Utrecht elk jaar uitgeeft.
Jij maakt nu het bruggetje naar de voorjaarsnota.
Nou, nee, ik maak nog even een punt. Een bruggetje vanaf Helene. En ik vind eigenlijk ook dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Dus dat is geen kritiek op jou en je collega's, Mark. Je ziet dat de Telegraaf inmiddels ook geen pagina meer heeft over Utrecht. Het is toch ook vaak het herkauwen van kant-en-klare berichtjes. Dus ik zou onze stad, onze gemeente, toch ook wat meer aandacht, ook via de media, voor de lokale politiek gunnen.
Oké. Nou, ik trek hem aan.
En verder gaat het goed.
Heel goed.
En dan heeft Utrecht nog geluk, hè? Want ik ben actief voor ook andere gemeentes vanuit mijn werk. Mm-hmm. En daar heb je eigenlijk nog maar één kanaal. Dat is dan de regionale kranten.
Maar dan heb je ook een regionale omroep. Je hebt overal een regionale omroep.
Ja, oké. Maar ik heb toch het idee dat minder... Als jij in een kleinere gemeente woont, hè, dan is er heel weinig aandacht voor.
Zullen we het hebben over de voorjaarsnota? Volgens mij is het altijd 2 miljard, maar jij houdt het op 1,5 miljard?
In onze tijd was het allemaal...
Volgens mij nu tegen de 2, 1,9
of zo. Ja, het is iets meer dan dat, ja.
Ik zei veel geld. Ik zei in mijn inleiding dat het mogelijk is om fundamenteel andere keuzes te maken. Ben je het daarmee eens, Dimitri?
Zeker.
Wat voor andere keuzes zou jij maken?
Nou ja, je hebt, als je moet besparen, bezuinigen, en dat is wat Utrecht moet doen. Hè, en dan kun je een discussie voeren over waarom de gemeente dat moet doen, kun je eigenlijk twee dingen doen. Dat is of je verhoogt de inkomsten, of je verlaagt de uitgaven. En dit college kiest er vooral voor, nou, een mix, hè, maar kiest er ook heel duidelijk voor om de inkomsten te verhogen door belastingen te verhogen. De toeristenbelasting, de OZB, de parkeerbelasting. En dat kun je dus ook anders doen. Dat betekent wel dat je de uitkomsten moet verlagen. Dat doet het college trouwens ook. Maar wat mij betreft is de verhouding echt wel uit balans. En nou, wat je net zei, daar kun je dus andere keuzes in maken. Je kunt die twee knoppen eigenlijk waar je kunt draaien, de twee hoofdknoppen, kun je ook anders instellen.
Ja, Helene, de VVD kwam met een tegennota.
Toekomstnota.
Ja, ik zeg steeds een tegenbegroting, maar dat is het gewoon niet, een tegennota. En daar zit heel veel werk in. Hoe serieus is zo'n nota?
Nou, het is natuurlijk wel serieus omdat je ook laat zien met zo'n nota dat het anders kan. Hè? Dat er niet één manier is. Dus in die zin vind ik het altijd heel waardevol als partijen dat doen. Je weet eigenlijk wel altijd van tevoren dat die niet wordt aangenomen, omdat het jouw keuzes als partijen zijn. En dat is natuurlijk ook wel het verschil met een begroting vanuit het college, dat daar al draagvlak enigszins op zijn minst voor is van de partijen die in het college zitten. Dus dat je een grotere kans hebt dat dat ook wordt aangenomen. Nu zie je wel dat er ook daarop gewoon weer wijzigingsvoorstellen zijn, waarvan er ook een aantal aangenomen zijn. Dus ook daarin valt nog wel wat te veranderen.
Ja. Nou, zeker is er flink wat verspijkerd. Ik herinner me de tijd dat wij met z'n drieën actief waren in de gemeenteraad. Maar toen werd er niet voor 15 miljoen verspijkerd op een voorjaarsnota raadsavond. En dat is nu wel gebeurd.
Ik sprak de wethouder na afloop, Susanne Schilderman, Financiën. En die zei, oh, ik vond het wel meevallen wat aantal wijzigingen. Maar een heel klein deeltje, maar een procentje of zo, zoiets zei ze.
Ja, op het totale bedrag van 1, zoveel miljard is dat zo, mm-hmm, wellicht. Maar op het... Op de beschikbare ruimte waar je zeg maar op korte termijn echt iets als raad aan kunt veranderen. Want er ligt natuurlijk ook heel veel vast in die begroting. Ja. En daar waar je wat aan kan veranderen, nou, er moest uiteindelijk netto voor 73 miljoen bespaard worden. En als je daar dan bedenkt dat er 15 miljoen aan verandering is doorgevoerd, dan vind ik 15 miljoen op 73 toch wel een fikse schuif.
Oké, zeg je dan dat het college en de wethouder een verkeerde voorjaarsnota geschreven heeft?
Nou, wat ik in elk geval mooi vind om te zien, is dat er wel degelijk sprake is van dualisme. En ik was er eigenlijk best van onder de indruk dat er een aantal raadsleden zijn geweest die met behoorlijke kennis van zaken, van hoe zo'n begroting werkt, waar je de mosterd haalt, om dat bedrag te verspijkeren. En dat zou ik ook willen reageren, aanvullen op wat Dimitri net wel terecht zegt over dat je kunt belasten of je kunt zeg maar besparen. Maar je kunt daar bovenop natuurlijk ook kijken van waar staat nog geld stil of waar hebben we vastgoed stilstaan wat geen functie heeft.
Ja, kom zo op terug, hè? Want daar is wat mee gebeurd.
Dus,
ja.
Dus je kunt meer doen dan alleen maar aan twee knoppen draaien. Ik zou willen zeggen, er is ook nog een derde knop en dat is gewoon met het vergrootglas door die begroting. En dat heeft deze raad heel goed gedaan.
Zijn ze wel geholpen door de ambtenarij, hè? Want die hebben een lijst opgesteld. Dus dat was best van aanvinken. Maar alleen was dit een slechte voorjaarsnota, dat er zoveel verspijkerd moest worden?
Nou nee, ik denk niet dat het een slechte voorjaarsnota was. Je hebt elke keer het financiële beeld, zoals dat zo mooi heet, hè? Waarin gekeken wordt van ja, hoe staan we er op dit moment voor? En daar zie je gewoon dat er nu heel veel bezuinigd moet worden. Onder andere omdat een aantal geldstromen vanuit het Rijk fors minder worden. En daar heb je je dan toe te verhouden. Dus dan moet je of inderdaad je inkomsten verhogen of je uitgaven aanpassen of allebei. En overigens vind ik de keuze om aan die inkomstenknop van de OZB te draaien helemaal geen gekke keuze.
Nee.
Want het kost de huizenbezitter tussen de 4 en 7 euro per jaar.
Per maand. Nee, per maand. Gaan we weer. Ja.
Dat zijn twee biertjes op het terras. Dus ik denk ik, ja, waar heb je het over? Iemand die een huis heeft, die kan dat geld echt wel missen. En dat levert dan vervolgens 18 miljoen op, waar je voor de hele gemeenschap weer hele goede dingen mee kunt doen.
Ik ben het niet helemaal met je eens, maar ik zal me wel iets minder mee moeien. Maar als er zoveel verspijkerd wordt, dan heeft toch iemand iets fout gedaan? Als je voor 15 miljoen verspijkerd, wat we heel veel vinden met z'n allen, dan doe je toch iets fout?
Dan doe je niet per se iets fout. Je doet voorstellen van hoe jij het als college in wilt vullen. En daar van een aantal dingen zegt een meerderheid in de raad, nee, dat willen we anders. En dat vind ik eigenlijk alleen maar goed. Ja. Dat de raad ook nog zelf nadenkt over, ja, zijn dit ook onze keuzes? En ja, je ziet bijvoorbeeld dat voor een aantal bezuinigingen echt geen draagvlak was. Dan gaat het om amateurkunst, gaat het inderdaad om bedbadbroodregeling die de meerderheid van de raad dan toch vooralsnog wil behouden. Ja. Dus dan denk ik dat je misschien als college een andere inschatting daarvan hebt gemaakt, maar dat het goed is dat de raad ook nog zelf nadenkt.
Ja. Dat is een goedkope truc, hè? Om dingen erin te stoppen waarvan je weet dat de samenleving te hoop loopt. En dan, ja, dan weet je dat de raad het gaat terugdraaien. Denk aan amateurkunst, dat het die helemaal vol stond met muzikanten.
Ja, nee, deze opzichtige voorzitter ga ik niet inkoppen, Mark. Oh. Want ik ben wel eerder te gast geweest op jouw podcast. En ik heb altijd gezegd dat de begroting en ook de voorjaarsnota de momenten zijn waarop je als raad je financiële en je KSC aan de rol kunt pakken. Dus ik ben best blij, hè. Ik denk trouwens nog steeds dat heel veel van deze bezuinigingen ook te maken hebben met het feit dat het college echt de boel een beetje op zijn gang heeft laten gaan de afgelopen jaren. Er is veel meer moeten bezuinigen omdat men eerder ook niet heeft ingegrepen. Even los van de financiële situatie en de geldstroom uit het Rijk zelf. Dus het is voor een deel ook een zelfgecreëerd probleem. En tegelijkertijd, weet je, het glas is ook half vol. Ik ben blij inderdaad dat het debat wat eerder niet kon worden gevoerd over de verkoop van gemeentelijk vastgoed, dat daar nu gewoon wel ruimte in is. Dus daar ben ik heel content mee. En over die LVV trouwens, dat is de Landelijke Vreemdelingenvoorziening, die bedbadbroodvoorziening, dat is ook geen besparing. Daar gaat de gemeente gewoon weer geld aan uitgeven, omdat het Rijk stopt met de financiering van een deel van de pilot.
En daar vind jij wat van?
Ja, maar ik laat het hier vooral even bij. Misschien mijn betrokkenheid bij het onderwerp zelf. Dus, ja. Maar dit is even feitenconstatering.
Ik wilde je daar ook op aanspreken, Leen. Want dat is ook het narratief van het college. We zijn in de problemen gekomen door de opdrogende geldstroom uit Den Haag. Vanuit het gemeentefonds en allerlei projectfondsen. Maar heeft het college niet zelf ook verantwoordelijkheid, wat hij zegt?
Je hebt altijd zelf je verantwoordelijkheid, maar er zijn natuurlijk in het verleden heel veel taken naar de gemeente toegekomen waar niet voldoende geld bij zat, hè? En dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij de jeugdzorg. Daarvan zegt het college, vind ik terecht, van ja, wij kunnen niet jongeren geen hulp gaan verlenen, dus daar moeten we geld voor uittrekken. Maar het geld wat het Rijk daarvoor uittrekt, is niet genoeg om dat allemaal te betalen.
Maar de vraag is, dus is het ook dat een beetje schuld van het college dat Utrecht in de problemen komt?
Nou, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, ik weet niet of Utrecht in de problemen zit. Er moet fors bezuinigd worden, maar dat geldt voor alle gemeentes, want er komt gewoon vanuit het Rijk minder geld. Ja. En 2026 wordt wat dat betreft nog veel beroerder dan dat het nu is, hè. Dat wordt het ravijn genoemd, dus daar wordt helemaal minder geld vanuit het Rijk, in ieder geval zoals het er nu uitziet, verwacht. Ja, dan kun je zeggen, dan heb je het als gemeente fout gedaan, omdat je in het verleden dat geld wel had. Maar je kunt ook zeggen, het Rijk doet iets verkeerd. Of je kunt zeggen, wat nu gebeurt, ja, je hebt een nieuwe situatie en daar moet je je toe verhouden.
Ja, ja, ik vind ook wel een beetje gevaarlijk om het over, zeg maar, te zeggen van ja, dat we nu moeten bezuinigen, dat komt door het bestuur. Terwijl het bestuur best wel bezig is om dingen te herstellen wat vanuit het Rijk niet meer gefinancierd wordt. Of te herstellen dat gemeentefonds, wat wat het grootste deel is van de hele begroting, als daar dingen in veranderd worden, dan heeft dat heel snel heel veel impact. En er is de afgelopen jaren twee keer iets veranderd. Er is een herijking geweest en ze zijn gestopt met indexeren. Nou, dat zijn even twee technische termen, maar het komt er in het kort op neer dat voor Utrecht best forse consequenties heeft gehad. En dan moet je dan wel verspijkeren in je begroting. Nou, daarnaast ben je ook een gekozen vertegenwoordiger en heb je als bestuurder je te verhouden tot die verkiezingsprogramma's en die afspraken in het coalitieprogramma. En wil je ook je ambities realiseren.
Maar Matthijs, dat deze problemen eraan komen zijn al heel lang bekend. En de stelling van de oppositie, onder andere de VVD, is jullie hebben het te lang laten sloffen. Ja, dan op een gegeven moment wordt het probleem alleen maar groter.
Ja, maar ik zie dat weet ik dat ze dat stellen. En daarbij roepen ze altijd dat het de hardwerkende Utrechter is die zo het op zijn brood krijgt. Ja. Terwijl ik zie dat het grootste gedeelte wordt bezuinigd bespaard op de begroting zelf. Hè. Dus gewoon een besparing en een ombuiging. En dan is er nog een deel van iets van 20 miljoen aan extra lasten. Dat klopt. Maar die extra lasten die komen op de schouders van mensen die ook ver uit de meeste voordelen plukken. En er is niemand die alleen maar hard werkt. Er zijn heel veel mensen die gewoon willen wonen, leven en werken in een stad. En dat vraagt om investeringen. En daar hebben we het hier over.
Ja, punt is en blijft dat we dit mijlenver en ook jarenlang al zagen aankomen. En er toen voor gekozen is om niet in te grijpen.
Ja.
En dat betekent dat de pijn nu extra groot is. Ja. Als je. Die rivijn jaar is niet nieuw. We hebben al inderdaad, wat Matthijs zegt, een aantal keren gehad dat het gemeentefonds en die inkomsten uit het Rijk zijn aangepast, geïndexeerd. En toen is er door het college voor gekozen om die pijn toen niet te pakken. En dat betekent nu dat je met een extra grote rekening wordt geconfronteerd.
Oké, okay, de raad heeft ingegrepen op een heel groot aantal punten. De dierenweiden, de kinderboerderijen. Maar ook op de schoollunches, Matthijs. Daar wilde jij wat over zeggen.
Ja, ja, precies. Want ik heb er... Oké, het zal niet verbazingwekkend zijn dat ik er iets anders naar kijk. Maar als je... Je kunt zeggen van... Oké, er werd niet ingegrepen door het bestuur. Je kan ook zeggen, nee, het bestuur heeft gewoon een ondergrens voor de stad neergezet. Van daar willen wij niet dat ondergevallen wordt. En kinderen met hongerige magen in klassen, dat is gewoon de slechtste basis voor talentontwikkeling. Dus dat je zegt, dat is voor ons een ondergrens en daar willen wij wel in investeren. En hetzelfde geldt voor de bed-bad-broodvoorziening. Dat is ook zo'n ondergrens. Je kan ervoor kiezen om mensen die uitzicht geen perspectief meer hebben de straat op te sturen. Maar dan ben je de stad onveiliger aan het maken en onprettiger. En je bent bovendien onmenselijker bezig. Je kan ook zeggen, nee, wij gaan die ondergrens in stand houden en we organiseren dat daar wel voor betaald wordt. Ja, dat zijn keuzes. Hetzelfde is voor cultuur. Je kan zeggen, we gaan alvast fors, wat de tegenbegroting van de VVD doet, fors op cultuur besparen. En daar, ja, dat kan je vinden. Maar heel veel mensen willen in deze stad wonen, omdat er ook wat te beleven valt. En daar wordt ook een structureel goed cultuuraanbod bij.
Maar voor de schoollunches geldt dat er onroerend goed verkocht gaat worden?
Ja.
Ravella 96, geloof ik dat de bedoeling is. Als ik dat nog goed zeg. En dat geld wordt dan in een paar jaar tijd opgesoupeerd. Dus geld wat voor de lange termijn vast ligt, hoe het goed, hè, dat is lange termijn geld, wordt even in een paar jaar er doorheen gedraaid. Dat is toch niet slim?
Ja, als je het zo zegt, dan zou je zeggen, moet je nooit doen. Maar het is maatschappelijk vastgoed waar geen duidelijke maatschappelijke waarde voor is. Er zijn zo'n 60 panden waarvan een analyse is gebleken dat die niet echt een toegevoegde waarde hebben. Nou, Ravellaan is daar in het oog springend voorbeeld van. Er zijn ook andere. En wat je dan kan zeggen is, bij de verkoop van die panden, wat toch al beleid is, waarvan de VVD net, of sorry, waarvan Dimitri net ook als onafhankelijk beoordelaar zegt dat is goed dat dat nu beschikbaar komt, dan vind ik dat je daar best van kan zeggen, dat geld van een beleid wat we toch al toepassen, dat gaan we benutten om die ondergrens te stutten.
Ja, Helene, voor jou dezelfde vraag, maar iets breder, want bij deze voorjaarsnota wordt er ook stevig geput uit reserves van de gemeente.
Mm-hmm.
En niet alleen in stenen, maar ook gewoon in geldreserves. Is dat wel slim?
Ja, ik denk dat, kijk, je moet natuurlijk altijd voldoende reserves houden, maar volgens mij is dit berekend op dat wat er overblijft aan reserves nog steeds voldoende is. Dat er eigenlijk reserves die niet per se nodig zijn nu aangewend worden. Dus ja. Ik vind niet dat je al je reserves op moet soeperen, hè. Dat is absoluut niet slim, maar je moet ook niet onnodig geld op de plank laten liggen, want je hebt het hard genoeg nodig als samenleving.
Welke bezuiniging is er ten onrechte niet teruggedraaid? Is er eentje? Dus de amateurkunst krijgt dat nog zijn geld?
Dubbele ontkenning.
Ja, dubbele ontkenning. Ja.
Ten onrechte niet teruggedraaid.
Wat hadden wij nog willen redden?
Ja, want beter gezegd. Ja.
Ja, er werd net door Helene wel gezegd van, ja, weet je, die OZB-verhoging is een paar euro per maand. Maar voor mij is het ook wel principieel.
Ja.
Het is de zoveelste keer. Het gaat trouwens niet alleen over de belasting op wonen, maar het gaat ook over de belasting op parkeren. Een aantal andere zaken waar Utrecht gewoon veel meer geld aan kwijt zijn. En ik vind dat het college daar te ver in doorschiet. Dus wat mij betreft is trouwens nog een motie ook ingediend, volgens mij door D66. Maar die is het ook niet gehaald om die OZB-stijging ook te gaan matigen de komende tijd.
Ja.
Dus in ieder geval wel blij dat daar in ieder geval bij de sociaal-liberalen ook weer wat ruimte ontstaat om ook de portemonnee van de Utrechter te ontzien.
Nou, volgens mij staat in de voorjaarsnota zelf ook dat op het moment dat de inkomsten toch meevallen, ja, dat de OZB als eerste zeg maar wordt teruggedraaid, wat ik dan een minder een goede keuze vind. Maar goed, dat staat in feite al in de voorjaarsnota zelf. Ja,
beter te half gekeerd dan een hele gedwaald.
Tot slot, een van mijn ergernissen is dat de gemeente Utrecht bezig is om het laden van elektrische auto's te monopoliseren. Hè? Dus de greep op de laadpalen wordt nog groter en de tarieven voor de laadpalen gaan omhoog. Maar goed, oké. Okay. Als we dan met z'n allen elektrisch willen rijden.
Boe.
Nou, dankjewel. Heel goed. Ik ga niks zeggen. Heel goed, dankjewel. Hey, we gaan even naar het volgende onderwerp. Want er kwam ook nog afgelopen donderdag een motie in stemming. Die bij een eerdere gelegenheid met 22 tegen 22 onbeslist bleef. En dan is de regel dat die dan de volgende vergadering weer in stemming wordt gebracht. En eigenlijk kan het helemaal niet 22-22, want we hebben 45 raadsleden, maar er was er eentje afwezig. Nou, Afgelopen donderdag werd hij met 1 stemverschil aangenomen. En dat betekent dus dat deze motie wordt uitgevoerd. En die zegt dat de SSH, dus de studentenhuisvesting, de minimumnorm van 14 vierkante meter per studentenkamer mag loslaten. En dat is onder andere voor het IBB, wat ze gaan renoveren, een goed plan. Althans, vindt het de SSH. En de politiek is optimaal verdeeld met 22 tegen 22 en nu uiteindelijk 23 tegen 22. Wat vinden we ervan? Een hok van 14 vierkante meter. En dan wordt het nog kleiner.
Nou, we hadden op de WhatsApp-groep die we hebben, hadden we ook al een interessante discussie over in wat voor een kleine kamer ze allemaal gewoond hebben. Ik ben zelf ooit begonnen in een kamer van 4,5 vierkante meter. Daar heb ik een paar maanden in gezeten. Ja, ik vind het eigenlijk wel logisch dat je op een plek waar ruimte schaars is, dat je ook heel goed kijkt, zeker als je zo'n groot complex als het IBB gaat verbouwen, dat je kijkt van kan het niet wat minder. Want voor elke 2 vierkante meter die je wint, zou je dus weer voor 6 kamers, 2 keer 4 vierkante meter, kun je weer een kamer toevoegen. En volgens mij is het een uitgangspunt voor de SSH. Moet ook een gezamenlijke ruimte zijn. Hè? Dus ik denk dat je als student niks tekort komt als je 2 vierkante meter verliest.
Oké, zal ik mijn voorbeeld dan ook maar erin gooien?
Graag.
Ik ben net op vakantie geweest, lekker maandje, met een camper. En dan heb je een leefruimte met z'n tweeën van 5 bij 2 meter. Dat is 10 meter. 10 vierkante meter, gaat ook prima. Wat zeuren ze nou?
Ja, maar dat is vakantie en dat is natuurlijk tijdelijk.
En, ja, maar met toilet en douche en keuken, alles erin, hè? 10 vierkante meter, met z'n tweeën.
Nou, ik heb net, want ik moet het altijd een beetje voor me zien, dus ik heb net mijn werkkantoortje even opgemeten. Dat bleek 2 bij 1,80. Dus ja, dat 4. Is op zich prima te doen om in te werken, maar niet om in te wonen. Maar ik denk inderdaad wat Dimitri zegt, als je terug zou gaan naar 12 vierkante meter, dat vind ik een prima afmeting voor een studentenkamer. Zeker als er een gemeenschappelijke ruimte en ook nog een gemeenschappelijke keuken is, zoals bij de IBB. Ja, dan volgens mij heb je daar een prima ruimte aan. En als je daarmee ruimte kunt scheppen voor meer studenten om in Utrecht te wonen, want daar gaat het natuurlijk om. Dus mensen die niet meer op en neer hoeven te gaan 2 uur in de trein, dan denk ik, dan heb je toch heel wat gewonnen.
Je moet ook kijken wat het alternatief is, hè, op kamernet. Want oké, je kan dan bij de SSH, maar dan kom je dan niet terecht. Omdat we daar niet snel genoeg woonplekken bij realiseren. Onmeer door deze regeling. En dan heb je het alternatief kamernet, of je hebt inderdaad het alternatief bij je ouders wonen. Ja, dan vind ik het, als ik kijk wat er op kamernet kan, dan betaal je €900 en er zijn veel minder regels. En dan woon je al op een veel kleiner dat vind ik hokken. Mm-hmm. Overigens met alle respect voor de aanbieders van die kamers. Maar ik vind eerlijk gezegd 14 vierkante meter daarmee gaan spelen om het aantal woonplekken voor studenten te verhogen. Dat vind ik eerlijk gezegd gewoon heel fair beleid.
Okay, wie was hier eigenlijk tegen, Mark?
Oh jeetje, dan ga je dat vragen.
Nou, best veel partijen, want hij is echt, je snapt er niks van als je ons zo hoort.
Nee. Ze heeft te tellen, maar volgens mij wel samen weer dan.
Oké, iedereen vindt het een prima idee. Nou goed, ik geloof. Maar gaat de gemeenteraad hierover, vraag ik me dan af. Ik bedoel, moet je dit niet aan de markt overlaten gewoon?
Nou ja, over de regels van SSA gaat volgens mij de gemeenteraad wel. En daar gaat het hier natuurlijk over. Omdat volgens mij er ook gemeentegeld gaat naar de huisvesting van SSA. Dus dan is het ook logisch dat je mee bepaalt hoe dat er ongeveer
kader stelt.
Tot zo in detail?
Ja, fair punt. Nou ja, ik weet niet of dat een detail is. Want er worden natuurlijk. Kijk, je wil niet dat er echt veel te kleine kamers of kamers die op andere manieren niet deugen worden aangeboden door de studentenhuisvesting in Utrecht. Dus dat daar enige kaders voor zijn, dat vind ik helemaal niet zo slecht.
Maar is het, want ik begrijp wel dat de regulering vanuit de overheid wel mede er een oorzaak voor is dat er nu bijvoorbeeld te weinig kamers worden gebouwd. Omdat kamers niet als een aantrekkelijke investering gelden om te ontwikkelen. Mede vanwege al deze regels zou je ook kunnen zeggen van we gaan veel meer de doelstelling voor waar moet het toe dienen gaan we voorop stellen en richt het maar in markt in plaats van dat je dat allemaal gaat voorschrijven vanuit de raad.
De liberale kant van
ja, dat kun je natuurlijk zeggen, maar daar zou ik niet voor zijn. Omdat ik denk dat je dan juist veel kleine hokken voor weinig geld krijgt. Omdat mensen dat best bereid zijn te betalen, omdat ze anders niks hebben. En dat zie je natuurlijk op de hele woningmarkt nu. Het is niet voor niets dat er nu gezegd wordt, er moet eigenlijk minder markt en meer weer terug naar volkshuisvesting. Mm-hmm. Omdat je anders gewoon te weinig ruimte voor te weinig kwaliteit voor te veel geld krijgt.
Ja, nou ja, kijk, de SSH is natuurlijk een stichting met een bijzondere soort van semi-publieke taak. Hè. Je kunt het vergelijken met een woningbouwcorporatie. Zij leveren kamers, er zijn ook particulieren die dat natuurlijk doen. En net zoals Matthijs ben ik er ook voorstander van dat je ook ruimte biedt aan particulieren om studentenkamers mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld ook via het splitsen. Dat is natuurlijk ook wel weer een bijzonder thema waar ook heel veel discussie over is in de Utrechtse gemeenteraad. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je echt alles wil doen om te zorgen dat er meer studentenkamers in Utrecht komen, dat je dat beleid ook weer eens onder de loep neemt. Dat je misschien toch gaat kijken of het voor eigenaren van huizen mogelijk wordt om appartementen te creëren en daarmee ook kamers voor studenten.
Goed. Ik ga langzaam afronden. Of iemand moet, want anders gaan we een hele grote discussie aan. Ik wil nog even terug naar de voorjaarsnota. En op het eind van de avond kwam er toch weer discussie. En dat ging over de raad zelf, over de budgetten van de raad. Het waren een paar gekke moties, maar er ontstond commotie. Vinden jullie dat de raadsfracties te veel geld hebben? En dat daarop bezuinigd kan worden? Want dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Er zijn heel veel fracties die houden geld over. Die hebben enorme reserves. Echt enorme reserves. 10.000 euro's.
Maar dan moet je er even bij, denk ik, bij vertellen, Mark. Dat, ik weet niet of iedereen dat weet. Dat alle raadsfracties, gekozen fracties, krijgen vanuit de gemeente tegemoetkoming voor het in dienst nemen van medewerkers en andere activiteiten. Hè? Dus dat is goed om te...
Nee, voor hun controlerende taak.
Precies.
En vertegenwoordigen.
Het fractiewerk, dat kost geld. Gewoon dat, bedoel, je moet inderdaad een assistent inhuren of meerdere. Je moet af en toe keer met z'n allen op de hei gaan zitten. Allemaal logische dingen. Maar er blijft wel heel veel geld over. En toen was de discussie, moeten partijen dat inleveren? Ik vind dat te gek hè, om je reserve te moeten inleveren. Maar je kan je wel afvragen, krijgen jullie met z'n allen, nou jullie niet meer, maar krijgen die fracties niet gewoon te veel geld? Kan daar niet wat vanaf?
Nou, er zijn in het verleden voorstellen geweest om dat budget te verhogen. Wat ook is gebeurd waar ik in ieder geval toen niet voor was. Omdat ik vond dat dat niet per se nodig was. Omdat ook de Griffie, dat is de ondersteuning van de raad zeg maar, door de ambtenaren, ook al steeds groter werd. Dus wat ons betreft had dat toen niet gehoeven. En ik denk dat het op zich best redelijk is als er bezuinigd moet worden op allerlei dingen, om ook naar jezelf te kijken, naar je eigen begroting. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden er wel ook een tijd is geweest dat raadsleden die bleven eten tussen twee vergaderingen door daar wel een tientje voor betaalden. Dat is op een gegeven moment weer afgeschaft, omdat het volgens mij meer gedoe was om dat allemaal te regelen en bij te houden.
Maar nu is de regel dat ze het moeten betalen, maar ze doen het niet. Dat was de commotie.
Oké. Nou, dat vind ik vreemd. Maar dan wordt er waarschijnlijk ook niet naar gevraagd.
Nee, wordt niet naar gevraagd. Nee,
dat is gek.
Er moet er extra budget bij voor handhaving.
Nee, maar dat was inderdaad de conclusie op dat moment. Van als je dat wil gaan controleren met lijstjes en kruisjes en zo, dan kost dat meer
kost
tijd.
Kost meer dan dat het oplevert.
Ja, zeker nog het voorstel was om met terugwerkende krachten afgelopen 2 jaar, geloof ik, dat tientje te gaan innen.
Ja. Ja. Waar hebben we het nou over? Hè? We zijn net van, het is belangrijk dat je als raad bronnen weet te vinden waaruit je je ideeën kunt financieren. En als je dan met dit tientjeswerk denkt, überhaupt, hier was geen amateurkunstinstelling mee geholpen, geen voetbalclub mee gered.
De verkeerstuin, 20.000 euro per jaar, hè, die is daarmee gered. Ja. Als jullie allemaal een hapje minder eten als politici.
Dan, ja, maar dat is dan voor 1 jaar. Ja. Ja. En, dan, ja. En je praat over een kantine lunch of kantine diner voor mensen die 3 dagen aan het vergaderen zijn.
Ik ben het met je eens dat die tientjes discussie over die maaltijd, die vond ik zelf ook onzinnig. Hè. Doe dat niet. Maar dat je misschien wel het budget van de fracties kan verminderen.
Ja, maar daar is al altijd al discussie over geweest. Ja. Het was een van de weinige keren dat Leen en ik het ook eens waren. Dat was zo'n moment. Namelijk ging het, en D60 was voor de verhoging. Maar ik ben het eigenlijk wel met Matthijs eens. Van ja, je helpt er uiteindelijk buiten stad huis helemaal niemand mee. Hè? Dus dat was ook de reden waarom we allemaal toch een beetje een soort van plaatsvangende schaamte hadden. Als dit soort discussies werden geopperd. En ik begrijp zeker ook hoe dat de afgelopen keer gegaan is met deze voorstellen van goede vriend Kees Bos van Stadsbelang Utrecht, dat het ook, ja, je vraagt je inderdaad af, wat bereik je dan nou precies mee? Als je vindt dat fracties minder moet krijgen, regel dat dan gewoon, spreek dan af. Hè. Wij gaan ook 10% bezuinigen of zo, dat kan. Maar ga er niet zo'n show van maken, want uiteindelijk werden die voorstellen ook ingetrokken. Dus
ja,
zijn het de laatste stuiptrekkingen van deze lokale politieke beweging.
Oké, dat zeg ik niet. Matthijs, maar je bedoelt, het is D66 schuld. Kunnen we niet iets met een tandje minder?
Nou,
zit hier niet voor D66, hoor.
Ik zit er even over na te denken. Ja, kijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf juist die kracht van de democratie heel belangrijk vind. Er wordt ook vaak geroepen van we willen meer dualisme. Hè. Dezelfde partijen die hier veel kabaal over maken, kunnen op andere momenten roepen dat er meer dualisme moet zijn. De controlerende taak van de raad, ook journalisten mogen er graag op hameren dat ze die laten versloffen. Nou, ik vind het een waardevol iets dat we daar wel in investeren. De vertegenwoordigende rol, hè, er wordt niet naar ons geluisterd in de stad. Ook dat vraagt om investeringen. Dus ik vind het een beetje gemakkelijk als ik nu als voormalig raadslid geroepen, ja, het kan best wel een onsje minder, terwijl die taken zo belangrijk zijn.
Goed. Als er geld overblijft, gewoon meerjarig, en je ziet dat die 15 of 16 fracties inmiddels geld overhouden, dan lijkt het me heel logisch dat je kijkt van, is het geld dan ook wel daadwerkelijk nodig?
Ja, goed. En dat geld wordt overigens aan het eind van de 4 jaar sowieso voor een deel teruggegeven. Hè? Er is een bepaald bedrag wat je mag houden en de rest moet sowieso terug. Dus dat gebeurt ook al.
Goed. Alle nuance is er weer uit. Fijn, hè? Dit was de 48e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gast Dimitri Gielissen, Helene de Boer en Matthijs Sinot. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer. Dat wordt na de zomer, jongens.
Hele fijne zomervakantie allemaal.